Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
In deze aflevering hebben we het over de markt verslaan.
Ja, kunnen we dat eigenlijk wel?
Ja, we zeggen dat het heel moeilijk is, maar waar baseren we dat eigenlijk op? Nou, Pim is in de onderzoeken gedoken.
Ja, er zijn nogal wat onderzoeken. Niet getreurd, als particuliere belegger hebben we ook voordelen. En we gaan erin duiken, wat belemmert ons nou om de markt te verslaan?
Ik geef een update van mijn beleggingsstrategie, jawel. En Pim wil wat delen over de beurs en business cycle.
Ja, en ik heb een transactie gedaan.
Microsoft, nou, daar gaan we. Pim, de markt verslaan, dat is een term die ik al sinds aflevering 1 hoor terugkomen. Waarom nu een speciaal onderwerp daaraan wijden?
Ja, er wordt zo vaak over gesproken dat een particuliere belegger de markt niet kan verslaan. Dat ik dacht, nou, dan moet ik ook even induiken van wat dat nou precies betekent.
Ja, want dat is het algemene sentiment. Een particuliere belegger kan dus de markt eigenlijk bijna niet verslaan.
Ja, nou, het kan wel, maar de kansen zijn heel klein.
Ja.
En nou, ik heb dus een beetje onderzoek gedaan voor deze aflevering. En nou, je vindt echt honderden artikelen dat de particuliere belegger de markt niet verslaan, of althans de grote gedeelte niet. Maar dat is een soort van algemeen verhaal wat wordt verteld dat het niet kan. Maar er wordt heel weinig gerefereerd naar daadwerkelijk onderzoek. Mm-hmm. Ja, iedereen zegt dat het niet kan. Ik heb het idee dat iedereen elkaar napraat. En een soort van 80% is een beetje de regel die iedereen hanteert.
Maar echt daadwerkelijk de onderliggende onderzoeken die ontbreken, of die kon je in ieder geval niet vinden?
Nou, die worden vaak niet erbij benoemd. En er wordt dus ook helemaal niet echt uitgelegd van wat betekent nou de markt verslaan? Want wat houdt dat überhaupt in?
Mm-hmm.
Welke markt dan? En is het doel altijd de markt verslaan?
Nou ja, de markt verslaan, dat snappen we toch ongeveer. Dat is toch dat je het beter doet dan een benchmark. Dus wat dan meestal wordt gebruikt, is dat je het beter presteert, meer rendement behaalt dan de S&P 500.
Ja, maar dan kan je dus wel afvragen, is de S&P 500 wel de markt? Is natuurlijk een hele goede vraag. Het zijn maar 500 Amerikaanse bedrijven. Dus is maar één specifieke index. Ja, dat kan zijn dat jij dat helemaal niet ziet als de markt.
Mm-hmm.
Dus dat is eigenlijk al een hele grote vraag van wat is überhaupt de markt?
Okay.
En is het ook wel heel erg belangrijk, of is het doel wel de markt verslaan? Als dat je doel niet is en je hebt andere doelen, ja, dan is het niet zozeer dat je dan je doel niet haalt door het niet te verslaan.
Okay, dus dat mensen zeggen van ja, particuliere beleggers kunnen de markt meestal niet verslaan, dan doen ze eigenlijk alsof we dat ook met z'n allen aan het proberen zijn. Wat misschien voor velen van ons, zoals voor mijzelf, gewoon niet het doel is.
Nee, kijk, er zijn bijvoorbeeld heel veel fondsen of heel veel plekken waar je kan je van die kan je 5 keuzes doen. Dan heb je vaak een offensief en een heel defensief profiel. Bij de ene app geven ze aan met bijvoorbeeld papertjes, bijvoorbeeld 5 papers en 1 paper. Van die mogelijkheden van hoe defensief of offensief wil je beleggen. Dat zijn vaak combinatiefondsen, ook wel mixfondsen tussen obligaties en aandelen.
Ja.
Dus zeg heel erg offensief is zeg 80% of 90% aandelen, dan 10-20% obligaties. En heel defensief is dan omgekeerd. Ja, mm-hmm. Als je zo'n mixfonds hebt, dan versla je dus sowieso niet de markt. Want op het moment dat je obligaties hebt en niet 100% in aandelen zit, ja, dan versla je natuurlijk überhaupt niet de markt.
Nee.
Dus ja, als je die mensen ook meeneemt in ja, je dataset, ja, dan ben je natuurlijk niet goed aan het vergelijken. Dus de vraag is ook van welke dataset wordt er überhaupt gebruikt.
Ja.
En over welke periode gaat dat? Vaak zijn er studies over 10 of 15 jaar. Maar over welke periode gaat het dan? Gaat het dan van 1980 tot 2000 of zo. Of
dat... Ja, dat maakt natuurlijk heel veel uit voor hoe moeilijk het is als particuliere belegger.
Ja, nou, dus ook in de ja, de, ja, misschien je kan ook weer zeggen van nou, over welke periode is dat? Of welke regio wordt dit bekeken? En hoe lang beleggen die particuliere beleggers? Al zijn dat die net begonnen zijn? Zijn het degene die al 10 jaar beleggen? Dat is ook nog wel relevant. Van welk wat is een beetje de dataset die waar je gebruik van maakt. Er zijn dus heel veel vragen die je kan stellen over wat moet je nou met deze gegevens. Al zijn er best wel veel onderzoeken gedaan. Ik heb ze dus pas heel laat, 's avonds ben ik erachter gekomen. Ben ik een beetje in alle onderzoeken gaan duiken.
Gisteravond.
Ja, kwam ik een hele lange lijst tegen met allemaal onderzoeken die zijn gedaan. En ook met de dataset erbij. Ik heb ze dus niet allemaal kunnen bekijken. Ik heb wel een overzicht in de show notes gezet als je ze zelf wil opzoeken. Alleen ik denk dat je wel kan zeggen dat in grote lijnen inderdaad de meeste mensen niet de markt verslaan. En dat het percentage eigenlijk ook niet zo heel relevant is, denk ik. Dus ik dacht, het is natuurlijk eigenlijk veel belangrijker. Waarom verslaan ze de markt niet?
Zodat wij ervan kunnen leren.
Ja, wat kan je ervan leren? We nog wel zeggen dat... We hebben het natuurlijk over alfa en beta een keer gehad. En ja, is de markt verslaan, gaat dat dan om een alfa maken? Als je een alfa wil maken, betekent niet altijd dat je een beta rendement moet hebben. Als je dus een alfa kan je ook maken door een hele lage beta te hebben. Dus een hele lage volatiliteit te hebben. En dan toch met absolute rendementen lager scoren dan de markt. Maar omdat je een hele lage beta hebt, kan je nog steeds een alfa maken. Dus dat is ook een beetje de vraag. Wat is de definitie van... markt verslaan.
Ja.
Als je heel defensief belegt, de kans dat je dan de markt verslaat is vrij klein. Maar je kan dus wel, omdat je een hele lage volatiliteit hebt, kan je dus wel een alfa maken. En dat toch in beleggersterm is toch een alfa eigenlijk de markt verslaan.
Okay. We kunnen wel zeggen dat dat los van of het voor particulieren gewoon bijna onhaalbaar is dat het zelfs voor hele professionele investeerders gewoon heel moeilijk is.
Ja. Er zijn ook wel veel studies naar dat professionals en hedge funds ook de markt niet verslaan. En daar is eigenlijk op zich ook wel weer een hele duidelijke reden voor. De meeste professionele beleggers hebben ook helemaal geen incentive om de markt te verslaan. Het werkt met hedge funds eigenlijk een beetje hetzelfde. Het verdienmodel van hedge funds is dat ze een percentage pakken van de winst. Dus ze pakken volgens mij standaard 1-2% gewoon een soort service fee op het totaal beheerd vermogen. En daarna pakken ze ook nog eens vaak 15-20% op de winst. Dus wat voor hedge funds heel belangrijk is dat hun enige metric waar ze op sturen is eigenlijk de outflow en inflow van geld in het fonds. Zij willen zoveel mogelijk geld beheren, want zij pakken een percentage op het bedrag. Dus zij zijn eigenlijk om meer risico te nemen, dus de randjes bezoeken om een outperformance op de markt neer te zetten.
Dat is niet hun interesse, niet hun eerste primaire.
Nee, totaal niet, want dat betekent dat als je meer risico hebt, betekent ook dat je momenten gaat hebben of periodes gaat hebben dat je underperformt. En dan is er een hele grote outflow als je een tijd dus onderperformt.
Ja.
En dat heeft dus heel veel negatief effect op hun eigen verdiensten.
Dus wat zeg je daar dan eigenlijk mee over professionele investeerders?
Nou, dat de incentive is er helemaal niet voor professionele beleggers om de markt te verslaan.
Ja.
Dus als je dus incentive niet hebt om het te doen, dan ga je het dus ook niet doen. En dan komt dus ook uit alle statistieken dat je het dus ook niet outperformt.
Ja.
En dat hebben wij natuurlijk als particuliere belegger helemaal niet. Wij kunnen prima een kwartaal of twee kwartalen, zelfs een jaar of twee jaar underperformen. Dat maakt voor ons helemaal niet uit. Wij hoeven niet verantwoording af te leggen. Daarnaast heb je natuurlijk ook nog geen carrière risico. Het is natuurlijk bij fondsen, als je meer risico neemt als fondsbeheerder, of als je bijvoorbeeld bij Robeco ben je in dienst en dan mag jij een bepaald fonds wat zij hebben, wat zij al 20 jaar hebben draaien, mag jij dan op dat moment gaan beheren. Ja, als jij meer risico neemt en pakt slecht uit, dan kan het zomaar je carrière kosten. Want dan sta je altijd bekend als degene die in dat fonds de slechtste jaren ooit heeft gedraaid. Dus wat je gaat een heel andere manier ga je beleggen. Het doel is dus eigenlijk zoveel mogelijk bij de benchmark te blijven. Want dat is het veiligste voor je carrière.
Ja.
Als alle, zeg het hele fonds, die jaren ervoor, de 20 jaar ervoor, een beetje om en bij die benchmark draait en daardoor groeit het fonds, dan ga jij als jij op dat moment het fonds beheert, dus niet proberen om het veel beter te doen met het risico dat je het dan ook een jaar of twee jaar slechter doet.
Ja.
Want dan ben je eigenlijk een beetje een soort van het lulletje die dan in 20 jaar tijd de slechtste rendement heeft neergezet. Dus je ziet toch dat heel veel fondsmanagers altijd de benchmark heel erg kopiëren. Dus ja, die carrière risico heb jij dus ook niet als particuliere belegger. Nou ja, je hebt ook minder geld. dat zie je natuurlijk dat heel veel grote fondsen echt heel veel geld hebben. Dus ze kunnen dus niet zomaar even in alle aandelen stappen. Als ze een bepaalde positie nemen, kan het ook zeker effect hebben op de aandelenkoers.
Dus hoe meer je geld je hebt, hoe moeilijker het is om de markt te
vinden. Ja, zeker. Warren Buffett zegt daar ook over dat als hij 1 miljoen had, dat hij het elk jaar met 50% kan laten groeien. En want als hij nu een positie neemt voor 1 miljoen, dat heeft gewoon 0 effect op zijn totale rendement. Omdat hij een beheerd vermogen heeft van 600 miljard. Dus hij kan maar in een, ja, zeg je, even simpel gezegd, 50 bedrijven beleggen. Want die zijn groot genoeg om een positie in te nemen. Ja. Maar hij wil natuurlijk niet het hele bedrijf in 1 keer overnemen.
Nee.
Dat merk je bij Katie Wood nu een beetje van ARK Innovation. Die belegt in zulke kleine bedrijven met haar fonds. Dat als zij een positie inneemt van 1% in sommige kleine bedrijven, dan is ze gelijk 5 à 10% eigenaar van dat bedrijf.
Ja.
Maar dat betekent dat zij dus met haar aandelen, dus als zij aandelen koopt en verkoopt, die koers extreem aan het bewegen is. Dus dat is echt een nadeel van heel veel geld hebben. Met minder geld is het eigenlijk veel makkelijker om een beter rendement te halen. En heb je eigenlijk als particulier ook nog veel meer mogelijkheden. En dan moet je ook denk ik een beetje in de lijn met dat je ook met minder geld, dat je ook in small caps kan zitten. Maar je hebt ook veel meer opties. Dat je bijvoorbeeld kan, je kan hedgen. Je kan eventueel short gaan. Dat zijn dan dingen die wel wat moeilijkere instrumenten zijn. Daar hebben we het ook nog niet eerder echt over gehad. Maar vooral het hedgen, wat bijvoorbeeld met opties zou kunnen. Als het sentiment een beetje draait om je naar beneden te verzekeren, een soort van.
Mm-hmm.
Die mogelijkheden hebben heel vaak grote fondsen helemaal niet. Die hebben vaak alleen maar long en die moeten ook vaak voor 90% belegd zijn.
Yeah, yeah.
En die mogelijkheden heb je dus ook als particulier. Dat je ook kan zeggen, ja, ik ga gewoon nu 60% cash als ik dat zou willen. Dat is wel veel, maar het zou kunnen. En dat hebben fondsen helemaal niet. Die hebben zoveel regels dat ze vaak maar 90% belegd moeten blijven. Ze mogen alleen maar long, geen short, niet hedgen.
Ja. Dus wij zijn flexibeler.
Wij zijn heel erg flexibel.
Ja.
Dus
zijn
we hebben eigenlijk, ja, we hebben eigenlijk al vergeleken met hedge funds en professioneel, we hebben eigenlijk als particulier heel veel voordelen.
Ja, dus geen beheerskosten, geen carrière, risico. We hebben iets minder geld, dat maakt het makkelijker. En we zijn flexibeler, met meer mogelijkheden.
En dit is ook gelijk de reden waarom heel veel hedge funds en professionele beleggers het minder goed doen.
Mm-hmm.
En dat eigenlijk vaak het doel van die fondsen helemaal niet is om het beter te doen dan de markt.
Okay.
En dat is een beetje wel, denk, als het doel niet is om het beter te doen, ja, dan ga je het vaak ook niet beter doen.
Ja. Maar tegelijkertijd, voor veel particulieren is het natuurlijk, tenminste voor mij is het niet het doel om de markt te verslaan. Voor jou is het dat op dit moment ook niet.
Nee.
Ik wil liever een beetje de markt volgen en jij wil vooral veel leren. Hè?
Ja, nou, dat is wel een. Ik vind leren op dit moment heel erg belangrijk. Ook met het idee dat ik vind het leuk om te doen. Ik leer heel veel over de beurs, heel veel over economie, heel veel over politiek. Ik word een beter ondernemer. Ik merk eigenlijk dat ik, doordat ik meer bezig ben met beleggen en investeren, dat ik ook heel anders als ondernemer opereer. Ja, ik denk als je begint met ondernemen of als je onderneemt, ben je heel snel een werknemer van je eigen onderneming. En dit zorgt er ook voor mij meer voor dat je ook meer als investeerder kijkt naar je eigen onderneming.
Ja.
En ik vind het ook heel erg leuk om te doen. Maar ook het idee dat ik zal over tijd steeds meer geld hebben. Dus, en ik zal ook in andere situaties komen naarmate ik ouder word. Dat ik gewoon heel fijn vind dat ik gewoon heel goed weet wat ik ermee kan doen. En dat ik ook veel beter kan inspelen in de toekomst. Binnen mijn eigen behoeftes. Dus als ik wat ouder word en ik wil wat minder risico nemen, dat ik ook weet hoe ik kan zorgen dat ik minder bewegelijkheid in mijn portefeuille krijg.
Ja.
En je kan ook niet verwachten dat als je net begint, net met ondernemen, ja, gemiddeld gezien zijn de meeste ondernemers niet succesvol. En dat is de reden waarom er gewoon meer werknemers zijn dan werkgevers. Maar je kan ook niet verwachten dat iemand die net begint met ondernemen gelijk een hele goede ondernemer is.
Ja, okay.
Er zit ook een heel leerproces aan vast.
Ja.
En het doel is natuurlijk ook niet zo heel binair. Dus het is ook niet zo dat als je nu gaat leren, dat je dus altijd in losse aandelen moet zitten. En je hebt natuurlijk ook de core en satellite strategie.
Ja.
Wat natuurlijk een combinatie is van beide werelden. Kijk, dat is natuurlijk ook het voordeel als particulier. Je kan natuurlijk ook gewoon mooi zeggen, ik ga gewoon een 50-50 strategie doen. En naarmate ik in mijn periode in mijn leven kom waar het drukker is, omdat ik bijvoorbeeld ouder word of ik ga wisselen van baan, dan verhoog ik de percentage meer naar mijn core. Of de markt is bijvoorbeeld wat moeilijker zoals nu, dat er best wel moeilijk is om goede aandelen te vinden. Nou, dan heb ik eigenlijk maar 4 goede ideeën. Dus die ga ik over die 5% per goed idee verplaatsen. Dus heb ik 20% in goede ideeën. Zelf bedacht, zelf gekozen. En die 80% doe ik in de core. Dus je kan daar ook heel erg mee spelen. En ik denk dat je dat zelf kan doen. Dat je daar controle op hebt. Ik denk dat dat een hele belangrijke skillset is om te hebben.
Maar stel nou dat je dus wel de markt wil verslaan. Zijn er dan dingen die we kunnen leren van andere beleggers die dat ook proberen of geprobeerd te hebben? Wat zijn onze valkuilen?
Ja, dat is wel een goede vraag. Dus, ja, in al die onderzoeken wordt dus ook uitgelegd waarom particulieren dus niet de markt verslaan. Mm. En dat is natuurlijk eigenlijk het meest interessante stuk. Ik heb ook in de show notes refereerde ik ook naar een onderzoek. De survey over behavioral finance. En eigenlijk is behavioral finance is eigenlijk super interessant. Dat is ook vrij nieuw. Dat is een beetje in de jaren 80, 90 ontstaan. En je hebt vaak wel zo'n 20 jaar data nodig om de kwaliteit van het onderzoek goed te hebben. Dus het begint nu langzaam, beginnen alle onderzoeken een beetje te komen die ook heel goed zijn, die ook wat zeggen.
Waarom is er specifiek zoveel tijd nodig? Omdat gedrag natuurlijk minder harde wetenschap is dan natuurkunde.
Ja,
of
en je hebt natuurlijk hoe langer je de periode, hoe groter je dataset is, hoe meer je er conclusies uit kan trekken.
Ja.
En je moet ook dingen ook gepeer-reviewd worden en zo. En er zijn dus ook uit die studies ook best wel veel interessante dingen gekomen waarom particuliere leggers dus niet de markt verslaan.
Oké.
En er zijn eigenlijk een soort van 5 grote punten naar voren gekomen. Nummer 1 is onvoldoende diversificatie.
Ja.
Dat heeft vooral te maken met de home bias. Er wordt eigenlijk op meerdere dingen uitgelegd, maar vooral home bias is de grootste. Dat er wordt gekeken naar groepen in Verenigde Staten, Japan en Verenigd Koninkrijk. Dat daar eigenlijk tussen de zeg 94% en 98% en 82% allemaal aandelen hebben in die binnenlands verhandeld worden. Dus dat is echt die home bias.
Dus we hebben niet voldoende spreiding in onze portfolio. Omdat stel dat ik... Het onderzoek is gedaan bij mensen die in de Verenigde Staten, Japan en het Verenigd Koninkrijk wonen. Zij zitten vooral in hun eigen landen te investeren.
Ja, dat merk ik zelf. Ik zit ook relatief gezien groot in Nederlandse aandelen. Vergeleken eigenlijk met de markt.
Ja, omdat je toch ook beter kent. Dus het is ook alweer logisch.
Ja, het is heel logisch. Maar dat is dus eigenlijk al... Als de markt wereldwijd is en jij belegt vooral op je thuis... basis eigenlijk, dan is het al heel moeilijk om de markt te verslaan.
Ja.
En het grappige is dat er ook stond dat er dus best wel veel belegd wordt in bedrijven waar de investor relation page of een jaarrekening in je eigen taal is. En dat is eigenlijk een beetje die home bias natuurlijk. En dat mensen graag beleggen in een bedrijf waar de CEO dezelfde cultuur heeft. Dus dat je ermee kan identificeren met de cultuur van het bedrijf.
Ja. En dat zijn logische dingen, maar het zorgt wel ervoor dus dat je iets minder goed gespreid zit waarschijnlijk dan ideaal is voor iemand die de markt wil gaan.
Ja, dus, maar ik denk dat iedereen die nu luistert, die kan naar zijn portfolio kijken. En die gaat waarschijnlijk zien dat die overdreven veel in Nederland zit, belegd. Nou, dat zit ik zelf ook.
Ja.
Dus home bias is eigenlijk een hele grote waarom het fout gaat, waarom je de markt niet verslaat. Dat is namelijk nummer 1, dat is eigenlijk psychologie. Ja, en het is een beetje een combinatie tussen je eigen gedrag kennen. Dus weten dat je dit doet. Weten dat dit slecht is. En dan er ook daar wat aan doen.
En de volgende zie ik staan, dat is naïeve diversificatie.
Ja.
Wat moet ik me daarbij voorstellen? Goedgelovige diversificatie.
Ja, dat is eigenlijk een... Ik viel eigenlijk een beetje van mijn stoel toen ik dat las. Daar hebben ze dus onderzoek naar gedaan. Dat ze aan mensen hebben gevraagd wat nou de ideale welke verhoudingsideaal vinden. En daar wordt eigenlijk aangegeven dat als je bijvoorbeeld mensen een optie geeft tussen 30 crypto's, 30 aandelenfondsen en 30 obligaties. Wat is nou de ideale verhouding? Dat ze eigenlijk allemaal zeggen, omdat namelijk de verdeling eigenlijk 1/3 is 1/3, 1/3. Zeggen ze dus ook dat de ideale verhouding is 1/3. Dus het gekke is eigenlijk, dus als je ze een optie geeft, je hebt de keuze tussen 40 aandelen en 1 obligaties. Wat zou jouw ideale verdeling zijn in jouw portefeuille? Zeggen ze ook 40 aandelen en 1 obligatie. Dus de optie die ze geeft qua verdeling is ook de optie dat ze kiezen.
Ja.
En dat is eigenlijk heel erg bizar.
Ja, wat zou erachter zitten inderdaad?
Dus eigenlijk de optie die ze krijgen, dat is ook de uitkomst hoe ze gaan spreiden.
Dat is op zich logisch misschien. Als je bijvoorbeeld, je zit in een all-you-can-eat ontbijtbuffet en er staan 10 verschillende soorten kazen en er ligt 1 soort jam, dan ga je ook meer soorten kazen nemen dan dat ene potje jam wel.
Ja, dat is misschien heel menselijk. Heel erg goed vanuit de gedragswetenschap heel goed te verklaren. De 1N-regel is eigenlijk die toegepast op spreiding. Wil eigenlijk niet betekenen dat diversificatie betekent veel meer aandelen. Maar dat het eigenlijk gaat dat de samenhang tussen de aandelen. Dat heel belangrijk is voor je spreiding.
Ja.
En niet zozeer de aantallen.
Ja.
En dat daar eigenlijk totaal niet over wordt nagedacht. Heel veel beleggers, vooral particulieren, hebben totaal geen idee hoe hun portfolio gespreid is. Die dingen samenhangen met elkaar. Nou ja, alle brokers die bieden het ook helemaal niet aan. Dat is waar we natuurlijk met PDT vooral mee werken. Is dat je inzicht krijgt in überhaupt je portefeuille. Hoe dingen naar elkaar verhouden.
Ja.
En dat je dat eigenlijk als partij belegt, die doeling helemaal niet hebt. En dat er daar dus eigenlijk best wel naïef gespreid wordt.
Oké. Zijn er nog meer fouten die je kan maken?
Ja, overmatig handelen. Nou ja, die is denk ik wel bekend. Handelen zorgt natuurlijk voor veel meer transactiekosten.
De beste belegger is een dode belegger.
Ja, dus die is, daar hoeven we niet echt verder op in te gaan. Ja, en de verkoopbeslissingen, dat is ook een hele grote.
Dus de keuze of je een aandeel gaat verkopen op een gegeven moment.
Ja, en wat daar eigenlijk opvalt is ook weer uit soort van uit gedragswetenschap eigenlijk. Of gedragsverklaring. Mm-hmm. Is dat er een irrationeel geloof is in de mean reversion.
Wat is dat?
Ja, dat eigenlijk alles weer naar het gemiddelde gaat. En dat daar een irrationeel geloof in is bij particuliere beleggers. Dat ze niet geloven dat alles weer uiteindelijk naar het gemiddelde toe gaat.
Ik zie dit even niet voor me.
Zeg dat een aandeel bijvoorbeeld nu voor 25 keer de winst handelt. Die heb je in je portfeuille voor 25 keer de winst. Maar dat gemiddelde, de langdurige gemiddelde, bijvoorbeeld zeg 100 jaar dure gemiddelde van de index waar het in zit, is 15. Mm-hmm. 15 keer de winst.
Ja.
En wat eigenlijk daarmee bedoeld wordt, is dat het uiteindelijk gaat ook dit aandeel wat jij hebt voor 25 keer de winst, ook uiteindelijk naar 15.
Ja.
Kan heel lang duren. Als het heel hard blijft groeien, dan kan het lang op 25 blijven. Ja. Maar uiteindelijk zal het naar het gemiddelde gaan. En dat is een beetje hetzelfde aan de andere kant op. Als een aandeel altijd op zeg 5 keer de winst handelt, dan zal het waarschijnlijk tijdelijk zijn. Want het gaat uiteindelijk wel weer naar 15 toe. Of het zal misschien iets onder blijven als er altijd een soort van onzekerheid in de toekomst blijft. Maar het moet uiteindelijk weer naar het gemiddelde toe gaan. Want als het te lang op te goedkoop blijft, dan gaat iedereen daar uiteindelijk op zitten.
Ja.
Dus uiteindelijk gaat eigenlijk alles naar het gemiddelde toe. Daar is een soort van irrationeel geloof dat dus niet is. En dan hebben we nog de verliesaversie. Hebben we het ook over gehad bij de aflevering van psychologie en beleggen. Dat de verlies gewoon veel pijnlijker is. En dat daardoor, als je een aandeel met verlies staat, dat je daardoor die niet verkoopt.
Ja.
Weer psychologie eigenlijk. Ja. Dan hebben we ook nog de koopbeslissing.
Ja, dat vinden we ook moeilijk.
Ja, daar zit dus ook iets heel geks in. Dat de meeste particulieren worden aangetrokken tot aandelen door de prestaties in het verleden. Dus er wordt vooral gekeken naar de beurskoers. En dat die beurskoers kan zowel heel erg goed zijn of heel slecht. Maar dat is vooral de reden waarom particuliere beleggers aangetrokken worden tot aandelen. Dat als iets heel hard is gezakt, dan is het, het is nu heel goedkoop. En als iets heel hard is gestegen, dan denk je, dit is een heel goed aandeel. Heel goed bedrijf. Dus als de beurskoers een reden is voor de koopbeslissing. Nou ja, wij weten natuurlijk ondertussen dat dat totaal niet is. Je moet gewoon überhaupt niet naar de koers kijken, naar de fundamentals. En dat dat dus eigenlijk heel zwaar weegt in de beslissing. En daar komt dus eigenlijk, en dit vind ik dus eigenlijk weer een stukje wat ook wel weer een stukje psychologie is. Dat je veel te veel kijkt naar de koers, maar ook wel een stukje educatie. Dat je eigenlijk niet precies weet wat beleggen is. De conclusie is naar mijn idee heel simpel. Je moet beleggen op een aardig niveau kunnen. Dus je moet jezelf leren om, wat is nou beleggen? Dus dan moet je denken aan, je moet een fundamentele analyse kunnen doen. En je moet kunnen waarderen. Nou, als je dus nog nooit dat gedaan hebt, moet je daar eerst de komende jaren daar handig in worden. Maar op een gegeven moment kom je denk ik op een punt dat daar op een gegeven moment de leercurve een beetje vlakt. En dat je dus eigenlijk niet heel veel beter kan worden in dat stuk. En dat is van door ervaring word je beter. En dan krijg je eigenlijk het andere stuk. En daar kan je voor mij oneindig in leren. En dat is een stukje psychologie en emoties. En dan kom je volgens mij echt in het stukje behavioral finance. Dat je hoort eigenlijk alle beleggers die al lang beleggen, die lezen helemaal geen beleggingsboeken meer. Die zijn alleen maar bezig met psychologie, gedragswetenschap, behavioral finance. Die zijn aan het kijken, wat kan ik allemaal leren van alle fouten van anderen? En hoe kan ik dat op mezelf betrekken? Welk gedrag vertoon ik zelf? Welke emoties komen er boven tijdens het beleggen? En hoe kan ik daar de baas over zijn? Dus hoe kan ik me bewust zijn van mijn eigen gedrag? Hoe kan ik mijn eigen gedrag daardoor beïnvloeden? En niet trappen in alle valkuilen?
Ja.
Maar dit geeft mij ook wel weer aan, doordat het heel erg psychologie is, kan je dat eerst ook in je voordeel gebruiken. Want daardoor zit er dus eigenlijk heel veel, toch wel een soort van irrationaliteit in de markt. Omdat heel veel mensen daar dus heel veel handelen op emotie. Waar je dus juist weer als belegger weer van kan profiteren.
Ja. Ja, en nadat ik vorige week dus een visionair ben genoemd door Duco van Lanschot, dacht ik, ja, dan moet ik mezelf ook wel even echt wat professioneler opstellen. En iets doen wat al langer op mijn lijstje stond, namelijk even mijn strategie even gewoon goed uitwerken. Want tot nu toe was het natuurlijk een beetje op goed geluk. Ik heb veel in ETF's, eigenlijk alleen maar in ETF's. En ik had de core satellite strategie, maar zonder echt een strategie met dit zijn de verhoudingen. Waardoor ik dacht, ja, dat is eigenlijk niet heel professioneel. En zo kan ik ook nooit herbalanceren, want ik heb helemaal geen eikpunten. Dus ik heb erover nagedacht en ik ben tot een uitgeschreven strategie
gekomen. Oh, wat goed. Nou, ik ben benieuwd.
Nou, zal ik dan maar even vertellen.
Ja, kom op.
Kijk, ik maak me dus niet de illusie dat ik de markt kan verslaan. Ik wil gewoon de markt ongeveer volgen en niet zien dat mijn geld elk jaar minder waard wordt. Dus ja.
Maar ik mag daar nog aan toevoegen. Ik denk namelijk niet dat, om ook een beetje op net terug te komen. Ik denk dat ook niet het idee dat je met losse aandelen gaat beginnen om de markt te verslaan. Ik denk dat dat al niet goed een uitgangspunt is. Dat je van oké, ik heb niet het illusie dat ik het kan, daardoor doe ik het niet. Ik denk dat de basis eerder moet zijn. Dat is een beetje wat Duco ook had aangegeven. Is ben je, vind je het leuk genoeg? Wil je er tijd in investeren? Wil je er veel meer in leren? Dat eigenlijk de basis moet zijn vanuit dat het vertrekpunt moet zijn.
Yeah.
Want natuurlijk, de illusie dat je het niet kan, dat snap ik als je dan nooit. Als je het nooit doet, als je het nooit geprobeerd. Maar je gaat het ook niet redden als je het niet leuk vindt.
Mm-hmm.
En ik denk dat een hele belangrijke les is met überhaupt met geld. Maar ook eigenlijk alles wat je doet in het leven. Is dat de uitgangspunt moet altijd zijn. Haal ik er energie uit? Vind ik het leuk om te doen? Want als je iets niet leuk vindt om te doen. Ja, dan moet je het überhaupt niet doen.
Precies.
En dan kan je beter maar gewoon passief gaan beleggen. Want dan heb je tijd over
precies,
om andere dingen te leren die je wel leuk vindt.
Ja, maar dat ik dat dus mij realiseer dat ik ook niet de markt ga verslaan, betekent, heb ik over nagedacht van wat is nou eigenlijk het belangrijkste voor me. En dat is gewoon zo min mogelijk risico en zo min mogelijk tijdsinvestering. Zo'n aardig mogelijk rendement behalen. En door mijn lakse strategie van telkens bijkopen in de maand, wat op dat moment dan in mijn ogen goedkoop leek, dat heeft ertoe geleid dat ik nu voor 77% de S&P 500 heb in mijn portfolio. En dan heb ik nog drie andere posities met een totale allocatie van 23%. Dat zit 13% in mijn China ETF. 9% in de Rice Sustainable Future of Food. En 1% op dit moment aan twee losse aandelen van Just Eat Takeaway.
Ja.
Ik vind 77% eigenlijk te weinig voor wat mijn doel uiteindelijk is. Namelijk zo min mogelijk tijd en zo goed mogelijk gespreid. Zoveel mogelijk rendement. Dus ik heb bedacht dat ik naar... Ik had het leuk gevonden als ik een soort van ronde getallen kon gebruiken. Maar ik kon het daarover niet met mezelf eens worden.
Nou, dat hoeft ook niet per se.
Oké, dus dan is het geworden de 83% voor de Vanguard S&P 500. Daar wil ik op zitten. 9% naar de Rice Sustainable Future of Foods. 7% in China, want 13% vind ik nu echt te veel. Daarmee loop ik echt te veel risico op een land wat ik eigenlijk niet goed genoeg ken.
Oké.
Wat ik voornamelijk toch erin heb om niet alleen maar in Amerika te zitten. En 1% Just Eat Takeaway, omdat ik het wel leuk vind om een beetje wat te leren van het volgen van een bedrijf en kijken wat er nou...
Ja, oké. Dat klinkt logisch.
Gebeurt. Maar ik wil wel nog iets aan je voorleggen hierover. En ik zat er ook over te twijfelen. Ik vind eigenlijk 83% dan alleen in bedrijven die in Amerika gevestigd zijn ook een beetje een risico. Ik zat erover te denken om ook de world, de all world te nemen.
Ja, dat is eigenlijk de S&P zijn 500 grootste bedrijven uit Amerika, maar denk ze bijna wel, ik weet niet exact, maar in ieder geval denk een groot gedeelte van de bedrijven die maken ook omzet buiten Amerika. Bijvoorbeeld Apple, die haalt ze omzet wereldwijd gezien. Er zijn heel veel bedrijven die actief zijn in Amerika, die wereldwijd omzet halen. Dus het is wel een echt Amerikaanse ETF. Maar de omzet is wel breder dan alleen maar Amerika.
Yeah.
Dus daar kan je wel voor kiezen. Je kan eventueel kijken naar bijvoorbeeld de Stock 600. Dat zijn de 600 grootste bedrijven in Europa.
Oh.
Dus dan heb je eigenlijk een beetje Amerika. Dan heb je een beetje Europa. En dan heb je natuurlijk een beetje China. Kijk, met een all-world zit je natuurlijk...
Beetje dubbel.
Dan zit je veel meer gespreid over de hele wereld. Dus dan heb je niet alleen die drie grote continenten, maar dan heb je ook alle landen een beetje ertussen.
Ja.
Daar moet je over nadenken. Je kan natuurlijk ook een combinatie doen van ik wil wel iets meer exposure naar Amerika. Dus ik doe de all-world en de S&P. Maar je kan ook zeggen, je kan ook in je kern bijvoorbeeld de Stock 600 doen. Daar kan je nog wel even over nadenken.
Maar stel dus dat ik dat zou doen. En in een van die ETF's ook aan zou willen toevoegen aan mijn core. Wat is dan een manier om dat te doen? Moet ik dan in één keer een hoop overzetten en een hoop van S&P verkopen?
Of, ja, er zijn natuurlijk meerdere. Het is afhankelijk uiteindelijk van hoeveel je natuurlijk al belegd hebt in de S&P. Welk percentage je uiteindelijk wil en wat je maandelijkse inleg is.
Ja.
De makkelijkste manier natuurlijk om naar je ideale allocatie te gaan is door gewoon maandelijks in te leggen en zo bij te sturen. Maar als het
dat is ideaal omdat het zo min mogelijk kosten is.
Nou ja, min mogelijk handen. Maar als het je maandelijk inleg te laag zijn versus wat je al belegd hebt en het doet op die manier duurt het bijvoorbeeld een paar jaar. Ja. Dan kan je ook zeggen ik ga gewoon één keer even ervoor zitten en ik trek het gelijk recht.
Ja.
Dat is eigenlijk aan jezelf.
Ja, nou ja, met mijn maandelijks inleg van 200 denk ik dat ik ongeveer een jaar bezig ben om. Want ik zou dan een allocatie willen van in mijn core van 60% S&P 500 wel houden.
Ja.
En dan die overige 40% van de totale core in zo'n andere doen.
Ja, nou, dan kan je daar gewoon mee beginnen door gewoon maandelijks daarin te leggen. En dan kan je dat zo langzaam recht trekken.
Ongeveer een jaar duurt. Ik vind dat op zich prima.
Nou, dat is toch helemaal prima. Ik denk dat wat je dus nu heel goed doet, is dat je kent jezelf. Je hebt genoeg geleerd om te weten wat je wel wil en wat je niet wil. Je hebt nu langzaam echt een eigen strategie ontwikkeld. En je hebt nu heel duidelijk voor ogen wat je ideale allocatie is. Nou, dan heb je ook, sta je ook niet elke maand wat ga ik nu weer kopen. Je hebt gewoon heel duidelijk
een plan.
En ja, je kan dat je kan dat mooi in. Ook in de PDT mooi zien hoeveel je allocaties per categorie is. Dan kan je ook, weet je ook precies wat je moet bijkopen.
Ja, dus, en ik kan nu dus ook gaan herbalanceren.
Nou ja, ik denk dat nu nog niet echt nodig is als je het maandelijk gaat inleggen. Maar
ooit.
Ja, ik denk ook wel goed is dat je met jezelf afspreekt dat je één moment per jaar of per half jaar gaat zeggen. Okay, dan ga ik even herbalanceren.
Ja, ik heb april afgesproken, dus dat wordt vanaf april 2023.
Ja, het ideaal is natuurlijk als je gaat herbalanceren, is dat als bijvoorbeeld China het heel slecht doet en Amerika heel goed. En daardoor zijn je percentage uit balans, wat je had eigenlijk afgesproken, dan zeg je, nou, dan moet ik dus bijkopen bij China om weer in balans te komen. Waardoor je eigenlijk relatief gezien degene koopt die zijn achtergebleven.
De uitverkoop meepakt.
En dat is de kracht natuurlijk van herbalanceren.
Dat is waarom ik het ook zo graag
doen. Dus daarom is een afspraak maken met wat je ideale allocatie is natuurlijk heel interessant.
Ja.
Dat is natuurlijk wel het voordeel als je alles in één all world doet, dan heb je dat effect minder. Als je de S&P doet en bijvoorbeeld de Stock 600 en bijvoorbeeld China, dan heb je dus dit soort van je werelddelen los, waardoor je ook veel beter de boel kan herbalanceren dan als in één zit. Maar dat vergt wel weer iets meer werk dan als je gewoon alles passief in een all world doet. Maar daar kan je dus weer helemaal zelf bepalen hoeveel regie je zelf wilt.
Ja. Trouwens, mensen kunnen dat ook live volgen, hè, wat ik dus doe.
Ik heb in de show notes en op de website een linkje naar jouw portefeuille. Dan kun je gewoon inzien.
Ja. Kijk lekker mee, jongens.
Dus jij blijft nog wel gewoon lekker elke maand DCA in.
DCA, ja. Ik moet wel bekennen dat ik erover heb getwijfeld om iets minder te gaan inleggen per maand.
Dat kan.
Omdat ik natuurlijk zzp'er ben en een beetje een pussy. Maar ik vind dat ook. Ik zou dat ook stom vinden dat ik dan nu net als de beurs naar beneden gaat, dat ik dan opeens minder ga inleggen.
Nou ja, als het goed is heb je gewoon een buffer, een reserve.
Ja.
Je moet met jezelf afspreken dat die reserve dat moet gewoon een x bedrag zijn. Vaak kan je hanteren een x aantal keer, 5-6 keer, misschien meer als je dat wil, je maandelijkse kosten. En dat is de regel nummer 1 is denk ik gewoon, als die buffer beneden een bepaald bedrag komt, dan wat jij met jezelf afspreekt, dan gaat die buffer eerst aangevuld worden. En alles wat je over hebt, dus alles boven die buffer, kan gewoon de markt in.
Moet jij niet gewoon bij het Nibud gaan werken?
Nou, dat is ook een beetje wat het Nibud natuurlijk adviseert. Ja. En zo ben je dus echt aan het beleggen met geld dat je echt kan missen.
Ja.
Dan weet je ook zeker dat je het voor de lange termijn niet nodig hebt. Ja, het is gewoon heel belangrijk.
Mm-hmm. Goed, tot zover mijn strategie-update. Ik hoorde dat er ook een update was over de PDT.
We hebben een update gedaan qua beveiliging. De two-factor authentication. Daar hebben we natuurlijk een keer over gehad. Dat kan je dus nu ook in PDT instellen. En dat kan je doen met Google Authenticator of Microsoft Authenticator. Nou, je hebt er meerdere. Dan kan je dus bij de persoonlijke gegevens kan je dat instellen. En dan heb je dus een two-factor inlog. Dus je moet dus ook via je Authenticator een code opvragen en inloggen.
Ja, joh, ik twee-factor authenticate me de ziekte sinds ik jou daarover heb gehoord. Dus dat ga ik ook zeker doen.
Ja, het is trouwens, moet je echt doen over waar dat mogelijk is. Echt vooral je mail en je beleggingen en zo. Altijd two-factor authentication. Overal waar ze het aanbieden, aanzetten. Nou, dat hebben we gebouwd, dus dat is weer PT is weer een stukje veiliger geworden.
Ja, dus nadat je het geactiveerd hebt, dan krijg je een vinkje. Hè? Dus ook ja, voor mensen die een extra vinkje willen.
Ja, daar staat er een vinkje dat je hem hebt geactiveerd. En elke keer als je inlogt, dan vraagt hij om een extra code.
Precies. En dan, Pim, zie ik in mijn draaiboek een afbeelding met allemaal ballen.
Ja, die heb ik zelf ontworpen. En het gaat over de beurs en business cycle. Dat verdient eigenlijk best wel een eigen aflevering. Maar dat komt ook een beetje samen met het sentiment nu op de beurs. Dat koersen zakken. En die afbeelding met ballen die je ziet, is eigenlijk wat ik eigenlijk heb gemaakt. Ik heb drie emmers gemaakt, drie buckets. Met allemaal ballen erin. En dan heb ik drie soorten ballen. Ballen met een positief rendement. Ballen met een negatief rendement. En ballen die neutraal zijn. En,
ja, dus blauwe ballen, oranje ballen en witte ballen.
Ja, een beetje roodachtig. Ja. En het idee is eigenlijk dat in een economie beweegt in een cyclus. En ook de markt in een cyclus. En bepaalde momenten op de cyclus, dan zijn aandelen goedkoop. Economische groei, goede vooruitzichten. En dan heb je dus eigenlijk een bucket met procentueel gezien meer ballen die een positief rendement geven. Dus dat kan je zien als aandelen. Die ballen zijn een metafoor voor aandelen. Dus in een begin van een cyclus, een stijgende cyclus, is de kans dat je een bedrijf selecteert dat een positief rendement groter. Dus de bak met positieve ballen is groter. En op het einde van de cyclus, dus waar aandelen duur zijn, mogelijk economische krimp of zelfs een recessie en slechte vooruitzichten, dat die emmer gevuld is met heel veel rode ballen.
Dus dan is de kans, net als met Lingo, veel groter dat je zo'n rode bal pakt.
Ja, kijk, en deze metafoor die wordt heel vaak gebruikt om een cycle uit te leggen en wat de succeskans is voor jou als belegger. Het is in slechte tijden is het gewoon heel, heel moeilijk om de juiste aandelen te selecteren.
Zou je zeggen dat we nu in zo'n moment zitten?
Nou, ja, dus ik heb ook nog een andere mooie afbeelding erbij. Daar kom ik dan zo op. Is dat die laat ook heel mooi zien dat wanneer de beurs duur is en wanneer de beurs goedkoop is. En dan hebben ze eigenlijk twee lijnen neergezet van de ervaren belegger en de beginnende belegger. En wat de succeskans is dat je een positief rendement haalt. En ik denk dat iedereen een beetje begonnen is. De meeste mensen begonnen zijn in een beetje maart, april 2020. Dus toen waren aandelen goedkoop. Want de beurs was 30% gezakt. Dus de kans dat je een succesvol aandeel kocht was aanzienlijk. Ook of je nou een beginnende belegger was of een ervaren belegger, de kans was eigenlijk rond 80%.
Ja.
Maar naarmate de beurs steeds duurder wordt, aandelen worden steeds duurder en de vooruitzichten steeds slechter, wordt het eigenlijk steeds moeilijker om de goede aandelen te selecteren. Ja. En dan merk je het effect dat goede beleggers de kans groter is dan bij beginnende beleggers. En dat laat de tabel mooi zien.
Ja.
En ja, Howard Marks is eigenlijk wel is een hele bekende belegger die heel veel praat over business cycles en beurs cycles. En die zegt dat die cycle een beetje elke 10, 15 jaar, vaak 10 jaar, soms wat langer, zich beweegt. En het is heel belangrijk dat je beseft waar we ons begeven op die cycle. En hij heeft daar ook boeken over geschreven.
Waarom is het zo belangrijk?
Nou, dat geeft eigenlijk heel erg aan in welke bak zit jij te vissen eigenlijk.
Ja, oké.
Hij zegt ook heel mooi, don't confuse brains with a bull market. Dus denk niet dat je heel slim bent als je in een bak zit te vissen waar 90% groen is.
Ja.
Dat is ook weer die quote van, we zien als het app wordt, zien we wie er naakt is.
Ja.
Dat is weer een beetje hetzelfde principe.
Ja.
En hij zegt, you can't predict, but you can prepare. Dus je kan eigenlijk zo'n economische cyclus heel moeilijk voorspellen, maar je kan je wel voorbereiden op zo'n cyclus.
Ja.
En ik denk dat het heel interessant is voor beleggers om goed te beseffen waar zitten we nu. En dat je daar ook je portfolio ook een beetje op samenstelt.
Ja, maar hoe kun je dat dan aanpakken?
Nou, hij heeft daar wel geeft daar een soort van truc voor. Dus om tijd te reizen. Dus als je dus nu 5 jaar vooruit gaat en je kijkt terug op nu. Had je dan meer agressief of defensief moeten beleggen? Ja, ik denk dat iedereen wel aanvoelde, een beetje eind vorig jaar, van dat de aandelen wel heel erg duur werden. Dat een beetje de langzame economie weer open gaat, maar dat er heel veel ontwrichting is, hoge inflatie. Dat iedereen wel zag aankomen. Dat we in een wat moeilijkere periode terecht zouden komen.
Ja, oké. Okay, maar de tijd dat de ballen allemaal positief waren... dat was ook natuurlijk wel spannend, want je weet niet hoe lang dat duurt.
Nee, maar dat, ik denk dat je... Dat merk ik nu zelf, heb ik best wel vaak ook met mensen wel over gehad... dat je wel door had dat de periode van zeg 1,5 jaar geleden... wel anders is dan wat de komende tijd gaat gebeuren.
Ja, okay. Dat maar ik vind het makkelijk gezegd. Want
nee, dat voel je wel aankomen. Dat
we hebben echt... geen tijdmachine.
En ja, met dat voel je echt aankomen.
In retrospect is dat makkelijker.
Dat zegt hij ook. Dat zegt hij ook. Je kan in terugwerkende kracht pas zeggen wanneer het begon. Maar het gaat er niet om dat je duidelijk hebt wanneer iets begint. Maar is dat je in grote lijnen aanvoelt waar zitten we nu. En ik denk dat je dat echt prima kan aanvoelen. Het is heel duidelijk al, heel lang duidelijk dat de inflatie hoog is.
Ja.
Dat de ketens ontwricht zijn. Dat de rente verhoogd gaat worden. Je ziet aan alle kanten, zag je dat al aankomen.
Ja, en dat de geldmarkt natuurlijk overspoeld wordt door gratis geld.
Ja,
van
en
deze
dat monetaire beleid een keer teruggeschroefd moet worden. Dat die geldkraan niet alleen maar open kan blijven. Dat zijn allemaal dingen die je allemaal wel van tevoren zag aankomen. Dat waren allemaal tijdelijke dingen die niet meer nodig waren.
Ja, ja. Dus we zien nu dat de geldkraan een beetje dicht gaat. Ja. Waarschijnlijk kunnen we dat als aanleiding aangrijpen om ervan uit te gaan dat de bak steeds meer gelijk.
Ja, ze geeft ook aan dat zij heeft heel veel soort van voorwaarden aan wat zo'n cycle beweegt.
Ja.
En het monetaire beleid heeft heel veel invloed op de cycle en op de ballen die in die bakken zitten.
Ja.
Wat ik steeds meer merk is dat je kan dat echt prima aanvoelen. Als je er een beetje dagelijks mee bezig bent en ook een beetje kranten leest en zo, voel je wel een beetje waar de economie een beetje gedijt in een cyclus.
Ja.
En dat je daar als belegger eigenlijk best wel in je portfolio mee om kan gaan.
Ja.
Ja, en dat je daar als ligt een beetje aan welke strategie je voert natuurlijk. Maar als je bijvoorbeeld een veel in technologie zit, veel in groeiaandelen, dan weet je gewoon al, omdat we weten uit het verleden dat we gewoon in een cyclus bewegen. Een cyclus is vaak 10 jaar. Dus dan gaat er gewoon periodes zijn dat het minder gaat. En dan gaan de aandelen die waar de winst het meest in de toekomst liggen, waar de toekomst het meest onzeker is. En degene die het duurste zijn, die gaan als eerste afgestraft worden. Dat weet je gewoon. Dat is het verleden altijd zo geweest. Dus als jouw strategie is, ik beleg alleen maar in zulke soort aandelen, wat prima kan werken. Maar dan moet je wel rekening houden dat je, als je dat een beetje aanvoelt, dat je bijvoorbeeld je cashpositie wat verhoogt. Zodat als die aandelen zakken, dat je daar goedkoper kan kopen. Of dat je bijvoorbeeld gaat hedgen met bijvoorbeeld met een short of met een soort van verzekering in vorm van opties.
Ja.
Dus dat je daar rekening mee gaat houden. Daar kunnen we nog wel eens een volledige aflevering over maken. Hoe werkt nou zo'n business cycle? Maar ik denk dat dat nu heel erg toepasselijk is. En ik merk eigenlijk dat ik het heel erg aan zag komen. En dat ik eigenlijk niks heb gedaan. Ik zit een beetje stil en word geschoren. En dat komt misschien ook omdat ik misschien meer ervaring moet hebben. Door te weten van wat kan ik überhaupt doen. Dat mijn instrumenten nog niet toereikend zijn om daarop te handelen.
Ja, maar tegelijkertijd, het is ook wel heel verstandig hè, om stil te zitten als je wordt geschoren.
Ja, je moet vooral niet in paniek raken. Maar als ik nu zo terugkijk, is het natuurlijk heel makkelijk. Maar ik wil er wel van leren dat ik wel mijn exposure naar de echte snelle groeiers wat had moeten afbouwen. Ik heb echt wel een paar aandelen gehad die echt heel duur waren. Dat ik dacht, ja, dat. Die ik weet gewoon zeker dat als het een keer wat minder gaat zijn, dat de eerste aandelen die verkocht gaan worden. En als ik echt heel lange termijn beleg, maakt het natuurlijk niet uit. Maar ja, dat zijn wel de momenten dat je daar wel weer van kan profiteren. Door bijvoorbeeld iets een stapje terug te doen. En dan goedkoper inkopen als. Dat is weer een beetje dat herbalanceren aan de hand van meer de economische cyclus.
Heel kort nog even een nieuwtje wat ik voorbij zag komen. Euronext lanceert de AEX ESG-index.
Ja.
What the fuck?
Ja, dat is een eigenlijk vrij logisch dat ze zoiets doen natuurlijk. Want ja. ESG is natuurlijk hot. En het komt een beetje uit de CAC. Dat is de Franse AEX en de Italiaanse AEX.
De CAC, dames en heren.
Ja, ja, daar hebben ze ook een ESG-index gelanceerd. En doen ze dus nu in Nederland ook.
Mm-hmm.
En dat is volgens mij de large cap en small cap. Gooi je op één hoop. Dan heb je 50 aandelen. En dan gaan ze van die 50 aandelen... de 25 aandelen die het meest duurzaam zijn, selecteren. En dat wordt dan de AEX ESG.
Oké. Okay. Dus het zou ook kunnen dat de bedrijven helemaal niet zo heel duurzaam zijn, maar dat ze de relatief meest duurzame uitzoeken.
De 25 meest duurzame van de 50.
Ja.
En het wordt verzorgd door Sustainalytics. Dat is eigenlijk een dochterbedrijf van Morningstar. Volgens mij zelfs van Nederlanders. En overgenomen door Morningstar, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Hmm. Het is eigenlijk een bureau dat ESG-scores geeft. En ze doen eigenlijk de weging is hetzelfde als hoe de AIX nu ook gedaan is. Dus het is een market cap gewogen index. Okay. Maar dan wel op de free float, eigenlijk precies hoe de AIX werkt.
Okay.
En dit gaan ze lanceren in het tweede kwartaal van dit jaar.
Oké. Nou, ik ga er toch even naar kijken.
Ja, dit is wel. Het was eigenlijk een extra variant op de AIX. Ik ben er zelf ook wel benieuwd wat nou de criteria exact gaat zijn. Als bijvoorbeeld een Shell, gaat dat er wel in, niet in?
Ja.
Ze zeggen dat ze de weerspiegeling van de relatieve rangschikking van de 25 best in class bedrijven op basis van ESG-ranking criteria beoordeeld door Sustainalytics. Dus ik ben benieuwd.
Oké. Ja, ik ook. Nou, interessant.
Gaan we krijgen als beleggers wel weer een extra mogelijkheid.
Ja, zeker. Jij hebt nog een transactie gedaan.
Ik heb eigenlijk een hele simpele. Ik heb Microsoft verkocht. En Microsoft stond eigenlijk al een lange tijd op de lijst om te verkopen.
Waarom?
Nou, ik heb Microsoft langer dan 2 jaar in mijn portefeuille gehad. En ik heb hem ooit gekocht op $138. Mm-hmm. En ik heb langzaam naar weg omhoog bijgekocht. Dus mijn gemiddelde aankoopprijs was $212. Met dividend en min kosten heb ik uiteindelijk een rendement van 45%. Nou,
zo.
Dat is... daar ben ik heel tevreden mee. In ongeveer 2 jaar tijd. Maar het is natuurlijk een prachtig bedrijf. Microsoft doet hartstikke goed. De laatste cijfers waren ook heel goed. Ik vind het alleen echt aan de dure kant. Ja. En volgens mij betaal je nu iets van 30 keer de winst. Krijgen we main reversion. Uiteindelijk zal het naar het gemiddelde gaan. Een bedrijf wat heel groot is. Ja, heeft gewoon veel meer moeite om te groeien. Want ja, 10% voor Microsoft is natuurlijk veel moeilijker dan 10% voor bijvoorbeeld een Adyen of een Alphen.
Ja.
Ja, dus ik vind het gewoon vrij duur. En het is wel een heel stabiel bedrijf. Dus ik denk ook wel dat er heel veel buy-and-hold beleggers zitten, omdat het ook dividend uitkeert. En dat het wel erg flink groeit. Is het voor mij ook gelijk een ideale manier om exposure naar big tech wat te verlagen. Want ik zat al in Google, Facebook en Amazon.
Ja.
Pak ik dan ook gelijk mee.
Ja, vond ik ook een beetje overdreven.
En ik heb nog niet direct een nieuwe positie in gedachten. Maar de kans is heel groot dat ik wel een aantal posities die flink zijn gezakt ga bijkopen. En ik heb ik heb toch gewoon flink slecht rendement dit jaar. Nou, eigenlijk bijna iedereen denk ik wel. Ik sta op min 10.
To date, hè?
Ja, year to date. Min 10,1. En volgens mij doet de AIX zo'n beetje 6, denk ik. Iets 6, nog wat. Dus ik sta... ik doe het iets slechter dan de AIX. Al merk ik echt dat ik mijn... rendementen zitten eigenlijk constant tussen de S&P en de Nasdaq. Nou, dat klopt ook wel een beetje dat ik overwegend in tech. Maar ik maak me daar eigenlijk niet zo druk om.
Ik zit even te kijken in de PDT. Maar ik kan helemaal niet vinden waar mijn year-to-date rendement staat.
Nee, ik heb deze ook uit mijn Excel-sheet gehad. We zijn nu bezig met een rendementsberekening deel 2. Waar we de Modified Deeds-methode, die we al eerder een keer hebben besproken. Een geaccepteerde vorm van rendementsberekenen. Gaan inbouwen, dus die komt binnenkort. En dan kan jij dus ook krijg je ook een mooi grafiekje met je rendementen in percentages. En kan je zelf selecteren over de periode, dus ook year to date.
Dan kunnen we gaan vergelijken.
En dan kunnen we gaan vergelijken, dat klopt. Want dan is het voor iedereen op dezelfde manier berekend. En dan hebben we ook de mogelijkheid om te gaan benchmarken.
Kijk ernaar uit. Wat gaan we volgende week doen? Mees komt langs. Mees is een naam die jij al genoemd hebt. Ik weet nu ook dat hij nog een student is. Hij doet Master Behavioral Finance. Maar vertel even meer.
Ja, we hebben natuurlijk een aflevering gemaakt over factorbeleggen. Dat is ook een stukje evidence-based eigenlijk. We hebben het nu over gehad over een wetenschappelijk onderzoek. Waarom particuliere beleggers de markt niet verslaan. En wat je er wel aan kan doen om het wel te verslaan. Of waar je in ieder geval aan kan werken. Mees, wat je aangeeft, heeft veel geleerd als het gaat om behavioral finance. En we gaan met hem een aflevering maken over evidence-based beleggen. En dan eigenlijk een combinatie tussen de theorie en hoe past hij het toe in de praktijk. Dus hoe zet hij al die theorieën die hij de afgelopen 4 jaar allemaal heeft geleerd. En hoe zet hij dat nou om in de praktijk? En hoe past hij het nou zelf toe?
Ik heb een paar posts van hem gelezen en ik heb gehoord hoe hoog jij van hem opgeeft. Volgens mij is het al een slimme jongen die we hier
vonden. Hij schrijft elke week een heel mooi artikel in de community. Waar hij een bepaalde invalshoek met ons deelt. En het grappige is dat hij al denk ik, toch wel een half jaar al constant schrijven. Jongens, de markt is heel erg overgewaardeerd. Er zit heel veel irrationaliteit in de markt. Het gaat een keer draaien. Op een hele leuke manier onderbouwd met studies en onderzoeken. Ik weet nou, het wordt een hele leuke aflevering. We hebben al een beetje de lijn uitgezet. We gaan er heel veel van leren.
Dat volgende week. In de tussentijd, jongens, investeer in je kennis en beleg met beleid.